Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst. Een hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Krol uit Geldermalsen de dienst. De collectes. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste collecte is de diaconiecollecte en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Wij brengen u net als vanmorgen het stadsgebed onder uw aandacht. Donderdag 16 mei is er weer een stadsgebed. U leest daarover in de weekbrief. Het zijn prachtige bijeenkomsten waarin we bidden voor onze stad en de inwoners daarvan. Het gelovige gebed vermag veel. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, de verzen 1 en 3. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij onze dienst voortzetten Met het oog ook op de schriftlezing, Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. De schriftlezing is uit Genesis 14 en dat is afgezien van Psalm 110 de enige plaats waar Melchizedek genoemd wordt. De goede strijd van het geloof houdt de apostel Paulus Timotheus voor in zijn belijdenis. En velen van u hebben misschien die tekst ook wel bij belijdenis mogen ontvangen. Vandaar ook dat we na de geloofsbelijdenis met elkaar zingen gezang 469. Het staat op de zondagsbrief die u bij de ingang hebt ontvangen. Beleiden we dan het geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest. Uit de maagd Maria een mens is geworden. Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige algemene en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voorgaan in gebed. Trouwe, barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat we op een dag als deze bij elkaar mogen komen. De eerste dag van de week. En wij vragen u, geef dat wat we mochten ontvangen vanmorgen, en wat we hopen te ontvangen op dit moment, dat we dat ook mogen dragen met ons. Dat het ons leven mag zijn. Ja, sterker nog, dat we daar ook een dragend teken van mogen worden door uw liefde. Ja, Heere, maak ons ontvankelijk voor uw woord. Maar weet hoe moeilijk dat is. U weet welke weerstanden er bij ons persoonlijk vaak zijn. En daarom vragen we, geef niet dat wij u zoeken, maar zoek gij ons. Wil gij ons vinden daar waar wij nu zijn? Met al onze vreugde, met al ons verdriet, met al onze verbindingen tot gemeente, maar ook met onze eenzaamheid en onze verlorenheid in die zin. Heere, zoek gij ons op, ja, kom gij ons ontzetten. Bevrijd ons door uw heilig woord en door uw heilige geest, opdat we inderdaad anders mogen zijn, anders mogen tellen, anders mogen leven. Dat we niet naar de dood toetellen, heren, maar dat we toetellen naar uw rijk. Dat we toetellen naar uw vrede. Dat we verlangend uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar uw gerechtigheid en uw vrede alles in allen zal zijn. Ja, Heere, u weet hoezeer we daarnaar kunnen verlangen. En we bidden u, wend ons dan naar u toe en geef dat we, u weet wie we zijn en u weet wat we nodig hebben. Wil ons daarom bevrijden van alle weerstand die er is tussen mensen onderling en tussen u en ons. Daarom bidden we u. Schenk ons uw geest uit uw genade en uit uw goedheid. We durven u dat te vragen alleen op de grond van Jezus Christus, die voor ons gekruisigd is en leeft. Heere, alleen Hij is onze pleitgrond. Alleen op grond van uw liefde zoeken wij zo uw heilig aangezicht, omdat we diep door uw Heilige Geest in ons hart mogen ontvangen dat Gij ons zoekt. Zoals Gij ons in Jezus Christus hebt opgezocht, zo zoekt Gij ons ook door uw Geest. Vervul ons dan in het spreken en in het horen, opdat uw woord een levend woord zal blijken te zijn voor iedereen, jong of oud, naar uw genade alleen. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heere, die met u, Vader en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gemeente, vanavond lees ik u uit Genesis 14 en daarna zingen we Psalm 18, ook dat vindt u op de zondagsbrief bij de liederen van de middagdienst. En ik heb een keuze gemaakt, dus ik heb de verse 1 en 9 opgegeven. Daardoor mist u dat prachtige zinnetje uit Psalm 18, met mijn God spring ik over een muur, wat ik altijd een verrassende en ontroerende gedachte vind, dat al onze weerstand die er bij ons persoonlijk is, dat die door de Heere God overwonnen wordt in zijn genade. Dus na de schriftlezing Psalm 18, de verse 1 en 9. We lezen uit Genesis 14, die volgt uiteraard op hoofdstuk 13 en 12. In 12 wordt Abram geroepen en verlaat hij zijn vaders huis en het land van zijn geboorte om te gaan naar het land dat de Heere God hem wijst. Dus de Heere God, zijn woord, is daarbij een gids. En in hoofdstuk 13 horen we hoe Lot kiest voor de welvaart van de stad en de gunstige ligging van Sodom en Gomorra. En daarbij de goddeloosheid van de mensen in zekere zin op de koop toe lijkt te nemen. En in het 14e hoofdstuk horen we dan hoe er dan oorlog uitbreekt tussen de volkeren, omdat de koningen die willen eigenlijk van het juk de last die hen is opgelegd af, en dat mislukt dan. En daar lezen we dan over in vanaf het 10e vers in hoofdstuk 14. En we lezen door tot en met vers 1 van hoofdstuk 15. Dus Genesis 14 vanaf vers 10 hoort het woord Gods. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin. En de overgeblevenen vluchtten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee. en trok weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, een Hebreer. Die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner, ze waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefenden die in zijn huis geboren waren, 318. En hij achtervolgde hen tot aan Dam. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. Hij achtervolgde hen tot aan Goba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder, Lot, en zijn bezittingen bracht hij terug. Evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave. Dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, de ziel staat er letterlijk, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet zult kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Tot zover onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. Psalm 82, de versen 1 en 2, zingen we straks na de prediking. Psalm 82, de versen 1 en 2. Een inleiding voor de jongeren onder ons. Misschien heb je wel een held in je leven. Iemand waarvan je denkt, zo zou ik nou eigenlijk wel willen zijn. Je hebt er tegenwoordig allerlei op muziekgebied, op de YouTube-kanalen zijn er ook hele bekende. En die hebben zoveel volgers. En mensen die daarnaar luisteren, die eigenlijk net zo succesvol zouden willen zijn als zij. En sommigen hebben niet alleen één persoon, maar bijvoorbeeld ook een hele club als held. Dan moet ik er even iets bij zeggen. Vroeger had je nog geen afwasmachines en ik ben buitenkerkelijk opgevoed. Dus we hadden wel een televisie, maar geen afwasmachine. En tijdens Studio Sport, zondagavond, ging ik altijd vrijwillig afdrogen. Want dat interesseerde mij helemaal niets. Toen al niet. Maar mijn broers des te meer. En van de week sprak ik iemand die helemaal een langwerpig gezicht had. Ik kende hem wel. En ik wist dat hij een groot aanhanger is van een Amsterdamse voetbalclub. Ajax geheten, naar een Griekse held. En hij was zwaar teleurgesteld over het verlies. Dat waren dus zijn helden. En die waren dus echt van hun voetstuk afgevallen. En dat was voor hem echt een heel groot verdriet. En dat is wat er met helden gebeurt. Die kunnen van hun voetstuk vallen. Laat ik een ander voorbeeld nemen, geven, wat mij iets meer bekend is. Ook toen ik klein was, heb ik op een gegeven moment muziek ontdekt in mijn leven. En toen was er Beethoven. En die heeft een aantal symfonieën geschreven. En de derde, die had hij aan Napoleon opgedragen. Want dat was een man die zou vrede brengen voor heel Europa. Die zou alles vernieuwen. Die zou ervoor zorgen dat er een gelijkheid kwam tussen alles en iedereen. Dat was zijn held. En hij had zijn grootste werk van dat moment, dat hij net gemaakt had, zijn derde symfonie, had hij opgedragen en ook Napoleon genoemd. Totdat hij hoorde dat die Napoleon kort daarvoor zichzelf in de inmiddels nu afgebrande Notre-Dame zichzelf tot keizer had gekroond. Toen was die held van zijn voetstuk gevallen. Want zie, dan maakte hij zichzelf toch weer hoger dan de anderen. Hij had zijn belofte niet waargemaakt. En Beethoven was teleurgesteld, verscheurde de titelbladzijde en gaf het een nieuwe naam, Eroica. Dat gebeurt er dus met helden. Als je iemand verafgoot, en dat kan dus ook zijn binnen je huwelijk of binnen je vriendschappen, als je iemand zo hoog op een voetstuk zet, bij wijze van spreken op moederdag je moeder, dan kan die daar alleen maar van afvallen. De tekst vinden we in Genesis 14, vers 23, waar we lezen dat Abraham zegt, ik hef mijn hand, staat er letterlijk, bij de Heere. God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En ik heb boven de preek geschreven, de goede strijd. Gemeente van Jezus Christus, overwinnaars, helden, dat willen we zijn. En als we het zelf niet zijn, dan fantaseren we er een boven ons waar we op willen lijken. Die plaatsen we nogmaals op een voetstuk. En daarmee kunnen we onszelf dan identificeren. Stel je voor dat ik nou net zo als hij, net zo als zij zou zijn. Daar dromen we dan in weg. Maar helden kunnen alleen maar van het voetstuk vallen. Dat is kenmerkend voor afgoden. Of zoals Tim Keller dat zegt, daarmee ontmaskeren ze zichzelf als namaakgoden. En dat kan zijn op alle gebied. Dat kan zijn op sportgebied, veel, daar zijn heel veel goden. In de muziekwereld, daar zijn er ook talloze. Maar het kan ook zijn in de politiek, ik ga daar nu niet veel over zeggen. Maar wanneer dan zo iemand van zijn voetstuk valt, dan blijf jij achter met een bepaalde verbittering. Zoals Beethoven met verbittering die titelbladzijde van zijn symfonie Napoleon verscheurde. Dan blijf je achter met verbittering. Abraham, hij lijkt nu opeens een held. Maar dat is gevaarlijk. Want als hij uw held is, als u denkt, zou ik nou maar net zo zijn als Abraham, dan kan hij alleen maar van dat voetstuk afvallen. De schrift is eerlijker dan dat, dat zal ik u tonen in de verkondiging. Abraham wordt wel genoemd de vader van de gelovigen. En geloof, ja daarbij denken we, geloof dat is van een andere orde. Geloof, ja dat doe je in de kerk. Geloven, dat is iets van zondagmorgen, zondagmiddag, meestal iets kleinere groep. En misschien iets voor het slapen gaan, een dagboekje, dat je een tekst leest en dat je 's morgens wakker wordt. Oh, wat heb ik ook alweer gelezen, als je dat al denkt, omdat je in slaap gevallen was. Dus geloven, dat is iets inmiddels voor de binnenkamer geworden. En vele politici, ik zei al, daar ga ik niet veel over zeggen, veel politici die willen dat ook, vooral dat het iets van de binnenkamer is. Het is van een andere orde dan wat zich maandag op ons werk, maandag thuis, maandag op school en bij je opleiding zich aan je voordoet. Maar Abraham, vader der gelovigen, hij zit en we lezen deze tekst en we horen ervan en hij zit er middenin. En geloof is nou juist in die werkelijkheid gegeven. Horen van de strijd die er is. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Daar zit Abraham middenin. En wij? Zolang als het nu vrede is, na de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland geen vrede gehad in de letterlijke zin. Maar als we kijken naar de wereldkaart en we zien wat daar gebeurt en we rekenen ook alle terroristische aanslagen ook tegen christenen in mee, dan moeten we erkennen, we horen nog steeds en misschien zelfs wel in toenemende mate voor onze beleving van oorlogen en van geruchten van oorlogen. We zitten er, net als Abraham, middenin. We zitten er middenin, tussen die machtsblokken. En je kunt er dikwijls niet de vinger op leggen. Welke wereldheerser heeft er nou wijsheid in pacht? Weet u het? In de consistoriekamer zullen de kerkenraadsleden het mij vertellen. Ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat er strijd is op allerlei plaatsen. En ik weet alleen maar dat er altijd slachtoffers bij zijn. Bij de grote oorlogen, bij de handelsoorlogen, bij de bedrijven die oorlog voeren tegen elkaar. Bij de winkels die elkaar kapot concurreren. Maar zelfs op een nog veel kleinere schaal binnen de gezinnen. Als we nou even teruggaan naar die overwinning van Ajax, bent u misschien ook wel een beetje geschrokken van het nieuws dat het huiselijk geweld na het verlies van Ajax een piek heeft gehad. Dat het toen is toegenomen. Mijn vrouw is niet meegekomen. Ik laat u raden waarom niet. Maar goed, die blauwe plekken, je kunt het camoufleren. Je kunt het misschien wegwerken. Maar die strijd, die is er dus. En die is er soms ook binnen de relaties. Ouders die hun kinderen niet meer willen zien. Kinderen die woest weglopen. Kinderen die spotten met het geloof. Ik hoorde een keer van een gezin waarin zoveel weerstand was bij de kinderen tegen de Heere God, dat tijdens het gebed een van de kinderen opstond, de telefoon opnam en zei: ik hoor niets. Kunt u zich voorstellen? Strijd binnen het gezin. En strijd betekent altijd, en misschien wel aan alle kanten, slachtoffers. Vastlopen, zoals de koning van Sodom en Gomorra vastliepen in de asfaltputten. Ik vond het een gek woord. Ik dacht, wat is dat nou? Asfalt, dat is toch een uitvinding van onze tijd. Maar er bestaat natuurlijk asfalt op een of andere manier. Wat uit de aarde voortkomt en waar je inderdaad in putten vast kunt lopen. Het is een soort lijm, zou je kunnen zeggen, waarmee je stenen aan elkaar kunt lijmen. Het is een strijd van 9 koningen, 4 tegen 5. En die 4, die winnen dan en verslaan die 5 koningen. Het is een strijd en de wereld is tot op de dag van vandaag nog steeds een strijd. Ja, maar geloof, staat daar toch los van? Nee, Abraham wordt erin meegezogen. Wanneer hij hoort over zijn neef, nee, niet over zijn neef. In de tekst staat Lot zijn broeder. Terwijl we in hoofdstuk 12 al geleerd hadden dat Lot zijn neef was. Met wie hij onder goede omstandigheden uit elkaar is gegaan in hoofdstuk 13. Maar hier wordt hij broeder genoemd. En dat is een aardig woord. Zoals we hier zitten, verspreid over deze mooie kerk, zijn we, en soms tegen wil en dank, zusters en broeders. Zijn we met elkaar verbonden. Niet omdat we elkaar nou zo aardig vinden. Hopelijk vinden we dat ook. Maar omdat we verbonden zijn door de liefde van Christus. Die naar ieder van ons uit wil gaan. Geloof staat dus niet los van die strijd in die wereld. En in deze wereld. En geloof maakt ons tot broeders en zusters van elkaar. En dat is de reden waarom Abraham ook eigenlijk optreedt. En hij lijkt daarin haast ja, op de Messias, op de Heer Jezus. Hij is een vader, zo lijkt hij op te treden. En dan roept hij zijn geoefenden. De herziene statenvertaling voegt daar heel braaf aan toe. Geoefende mannen. Ja, ik weet niet of er vrouwen bij waren. Dat staat er zo niet. Er staat geoefenden. Ja, en wie zijn dan die geoefenden, die 318? Daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Dus dat geeft aanleiding tot veel speculatie. En sommige rabbijnen zeggen, die zijn geoefend in de Torah. Die zijn geoefend in de Bijbel. Dus oefen u in de Bijbel. Oefen u in Gods woord. Raak daarvan doordrenkt. Om een geoefende te zijn zoals Abraham ze nodig had in die strijd. En wanneer hij dan gaat strijden, dan staat er dat hij alles terughaalt. Het grappige is dat over die strijd zelf, die zonder twijfel natuurlijk ook slachtoffers met zich zal hebben gebracht, lezen we helemaal niets. We lezen niets over dat het moeilijk was. We horen alleen maar dat ze zich verdeeld hebben, zoals een Gideonsbende. Die indruk krijg je ook een beetje, alsof het een soort Gideonsbende is. Of misschien moet je zeggen, lijkt de Gideonsbende op de bende rondom Abraham. Misschien dat nog veel meer. En hij haalt dus alles terug en het lijkt nogmaals zonder slag of stoot te gaan. Zo is de knecht van God. Die haalt alles terug. Die laat niets verloren gaan. Denk aan de Heer Jezus wanneer hij de mensen voedt. En de broden weer verzameld worden in de manden. Dan mag er niets verloren gaan. Denk aan de eindeloze geslachtsregisters. Die wij wanneer we ze thuis lezen gemakkelijk overslaan. Of even sprongsgewijs doorgaan. Niemand mag verloren gaan. Gods liefde gaat naar u uit, opdat u niet verloren gaat. Gods liefde gaat uit naar deze wereld, opdat niemand verloren gaan. Zo is de liefde van God. En zo is ook Abraham als knecht van God. En zo haalt hij Lot terug. Het is aardig zoals het er staat. U hebt dat misschien al wel gehoord. Namelijk dat hij dan staat. Hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug. Kortom, het is net alsof Lot minder belangrijk is dan die bezittingen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat benadrukt dat er dus niets, maar dan ook niets, in de handen van de vijand blijft. En wanneer hij dan zo gewonnen heeft, dan valt Lot gek genoeg weer terug. Het staat er niet, maar het is wel zo. Hij gaat gewoon weer in Sodom wonen. Hij neemt de goddeloosheid van die stad gewoon weer over. Er werd net een oproep gedaan voor het gebed, voor de stad. Hoe belangrijk is dat? Dat je bidt voor de stad. En zeker, Lot heeft gebeden voor die stad. Maar ook maar weer half. Dus hij valt weer terug. Hij zegt niet tegen Abraham, nee, ik heb toch niet goed gekozen. Ik had toch niet bij die steden die er zo mooi uitzagen moeten gaan wonen. Ik had jou moeten volgen. En dan maar met wat minder genoegen nemen. Dat is de eerste strijd die Abraham gevoerd heeft. Die eigenlijk zonder slag of stoot gewonnen is. En dan krijgen we de tweede strijd. En dat is een geestelijke strijd. Dus die is een tandje dieper. Misschien ook ietsje moeilijker te begrijpen. Ik zal mijn best doen. Abraham lijkt dus de grote overwinnaar. En we hadden die ongelijke strijd waarbij notabene de 4 hadden gewonnen van de 5. Dus je had 9 koningen. En dan lijkt Abraham dus de 10e koning. De koning waar het om gaat. Lijkt hij te zijn. Maar dat is wel met ogen van de materialist. Van degene die naar bezit kijkt gekeken. Want hij is niet echt de 10e koning. Hij lijkt een held te zijn. Hij lijkt de overwinnaar te zijn. En dan krijg je ook zoveel vrienden. Als je succes hebt, heb je soms zoveel vrienden. Hoeveel vrienden heb je wel niet op Facebook? Hoeveel vrienden heb je wel niet op je internetcontacten en op je apps? Zijn het vrienden? Zijn het echte vrienden? Abraham, nogmaals, lijkt een held. En de koning van Sodom, die notabene verloren had, omdat hij vastgelopen was in die lijmputten, die komt daar hem toe en doet net alsof die overwinning ook een beetje van hem is. En hij zegt dan, weet u wat, geef mij de ziel en jij de bezittingen, jij de haven, jij de spullen. Geef mij de ziel, jij de spullen. Ik weet niet wie onder u Duits heeft gelezen en geleerd. Het lijkt een beetje op het voorstel wat de duivel doet aan dokter Faust. Die zegt, je krijgt al die successen als je mij je ziel verkoopt. Geef mij de ziel. Hier heb je alles wat je maar wensen wil. Het lijkt een beetje op de verzoeking in de woestijn. Zo komt die koning naar Abraham toe. En Abraham valt niet in die kuil. En hoe komt dat, dat hij daar niet in valt? Is dat zijn goedheid? Is dat zijn kracht? Niet meteen. Het is vooral ook omdat er, terwijl die koning naar hem toe gaat met dit voorstel, er een andere koning komt. En dat is de werkelijke 10e koning. Dat is die priesterkoning, waarvan de Hebreeënbrief zegt, dat is Christus. Dat is Christus. In Melchizedek komt hij tot je. En hij onderbreekt als het ware die tweede strijd, die eerste strijd. En zodat dus Abraham toegerust de geestelijke strijd ook aan kan. De koning van Sodom wordt zeg maar even terzijde gesteld. Zoals de boze die er wel is. En de Satan die zeker rondgaat als een briesende leeuw. En die we kunnen vinden in de strijd van de wereld op allerlei niveau. Maar wij geloven niet in hem. Wij belijden hem niet. We belijden Vader, Zoon en Heilige Geest. We belijden die ene God. En geen enkele andere macht, zelfs de macht van de dood niet, kan ons van die liefde scheiden. Dus die koning van Sodom wordt terzijde geplaatst. En dan neemt Melchizedek het eigenlijk over. Die komt naar Abraham toe met zijn gerechtigheid. Er staat, hij is koning ook van gerechtigheid. Dat betekent zijn naam. Ja, zegt de Hebreeënbrief. En hij komt uit Salem, dus hij komt uit Jeruzalem. Hij komt, ja, Jeruzalem was er toen nog niet, maar hij komt wel uit die vrede. Dus wat brengt hij? En wat brengt die gezant van God aan u en aan mij, wanneer wij in onze strijd leven? Hij brengt ons zijn gerechtigheid. Hij brengt ons zijn vrede. Hij brengt ons brood en wijn. En hij maakt ons door zijn zegen tot priesters in zijn naam. Voelt u hoe de Hebreeënbriefschrijver dus daar in de liefde van Christus en het priesterschap van Christus al voelt en doortrekt in Melchizedek? Zozeer dat Petrus op een gegeven moment kan zeggen: Jezus Christus is de levende hoeksteen. Laat u dan uzelf gebruiken tot stenen, tot opbouw van dit priesterlijke rijk. Laat u zo gebruiken, wees zo gemeente, wees zo zusters en broeders, aangewezen op deze koning van gerechtigheid, aangewezen op deze koning van vrede, aangewezen op die dienst van de Allerhoogste en geen enkele andere, geen idolen, geen helden. En nou begrijpt u ook waarom Abraham dan ook zijn eed kan uitspreken. Hij heft, staat er letterlijk, zijn hand tot de Heere. Hij neemt nog geen schoenveter van de koning van Sodom over. Hij wil niets van hem hebben, want, zegt hij, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Hij blijft onafhankelijk. Hij wordt zelf geen idool, maar hij neemt ook geen idool. Hij zegt, ja, de vergoedingen, die mag je overmaken naar Aner en Mamre en Eskol en zo. Maar verder niet. Dus hij ontvangt nog geen schoenveterdraadje, helemaal niets. En dat is niet zomaar edelmoedigheid van Abraham. Dat is toch wel een aardige vent, hè? Met die Abraham kun je wel zaken doen. Die brengt nooit wat in rekening. Nee, dat is omdat hij die ontmoeting en die zegen heeft ontvangen van Melchizedek. En aan Melchizedek heeft hij de tiende gegeven. En met dat hij die tiende gaf, is hij tot priester in de naam van de Allerhoogste geworden, Abraham. Dus Abraham wordt geen koning, maar hij leeft priesterlijk in tenten. Er was hem gezegd, je mag koning zijn, je mag mijn held zijn. Maar het is ontmaskerd als een verleiding. En als nou iemand jou tot held maakt. Jij bent, wat jij doet is zo mooi, dat wil ik ook. Laat het niet toe, laat het niet gebeuren. Wijs steeds van je af. Wijs steeds naar Jezus Christus, die ertussen is gekomen, zoals ook Melchizedek ertussen is gekomen. Want hij kwam uit Salem, hij kwam uit Jeruzalem. Maar waar vond die ontmoeting plaats? De traditie zegt, even buiten Jeruzalem. Waar is de Heer Jezus gekruisigd? Even buiten Jeruzalem. Daar ligt het heil, daar ligt de werkelijke ontmoeting, daar ontvang je zijn gerechtigheid, daar ontvang je vrede ver boven alle strijd uit. Ook de strijd waarmee welke krant dan ook vol staat, waar de radio over spreekt of je telefoon vanuit elkaar lijkt te ploffen. De vrede van brood en wijn, zoals die in het heilig avondmaal al gevierd wordt. En wij zeggen, dat we reeds nu dat rijkdom van hem mogen ontvangen. Want het ging in die strijd, leek het, om spullen. Het leek te gaan, in onze strijd ook vaak, om aanzien. Het lijkt vaak ook te gaan om onze dingen. Maar in de geestelijke strijd, hoe zijn we daarin toegerust? Als we denken aan de kerk, dan wordt er zo vaak, ja misschien hier niet, maar ik kom veel gemeentes tegen waarin heel vaak wordt gesproken van ja, hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? En wat gaan we nu zo? En dan heeft er weer iemand iets bedacht en dan wordt er weer iets leuks naar voren gebracht. En dan denken ze, ja, op die manier krijgen we de jongeren wel weer terug. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat we niet moeten kijken naar hoe we allerlei dingetjes, leukigheden moeten aanpassen. Ik denk dat we op de kern ons moeten bezinnen. Waar krijgen we nou werkelijk vrede? En hoe gaan we die bezingen? In welke toonaard gaan we dat doen? En in welke toonaard zetten we aan als we de goede strijd van het geloof strijden, waarvan Jezus Christus al de trouwe getuigenis tegenover Pilatus heeft gesproken, zegt Paulus tegen Timotheus. Dan mogen we op hem zien. Is het al gekomen werkelijk tot een ontmoeting met Christus? Ook voor jou? Is dat inderdaad ook het uitgangspunt van jouw denken? Baseer je daar je carrière verder op en hoe je leven verder gaat inrichten? Of is dat wel leuk voor de zondag en vlak voor het slapen gaan nog een kleine tekst lezen die je vergeet? Of is er nog een werkelijke bekering, een keer naar de Heere toe, omdat Hij jou draait, omdat Hij jou zo wil hebben, omdat Hij de stichter is van hemel en aarde die niet loslaat het werk van zijn handen, ook aan jouw leven dus begonnen. Hij laat ook jou niet los. Hij wil niet zonder jou. Je zou kunnen zeggen over je geboorte, over je eigen geboorte. Nogmaals, het is vandaag moederdag. Nou, wat u vooral niet moet doen, is de gedichten van Ida Gerhard lezen. Want die had echt een grote spanning met haar moeder. Soms houden ouders van hun kinderen, bij sommige kinderen begrijp je dat niet, bij andere kinderen heel goed, maar de Heere God houdt altijd van je. Zijn liefde gaat sowieso naar jou uit. Ben je daarvan bewust? Dat Hij in Jezus Christus die tussentreder is. Die jouw eigenlijke strijd al gestreden heeft. Jouw geestelijke strijd. Dat Hij de overwinnaar is. En niet als een soort held. Maar juist door het kruis te dragen. Door jouw zonde, jouw gebrokenheid op zich te nemen. En dan ontvang jij, zegt Paulus, zijn rijkdom. Zoals Abraham ook de zegen krijgt van God. De rijkdom en de goedertierenheid. Het geduld, de verdraagzaamheid van God. Die tot bekering mag leiden. En dan je in staat stelt om zelf, net als Abraham, vrijgevig te zijn, geduldig. Dat is de heerlijkheid van Christus, die zo aan de gemeente is toevertrouwd. En ik zei al, we hebben elkaar niet gekozen, net zoals broeders en zusters binnen een gezin elkaar niet hebben gekozen. Maar hier wil Hij zijn liefde zichtbaar maken. En Hij wil dat niet zonder u, niet zonder jou. Opdat wij het zo gestalte mogen geven. Elkaar gevend die vergeving die God ons geeft. Elkaar schenkend die gerechtigheid die wij in Christus ontvangen. Samen verlangen in een wereld vol oorlog en strijd. Op het hoogste en op het kleinste niveau. Naar vrede die ons verstand zo ver te boven gaat. Maar die gegrond is in Jezus Christus. Die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Daar mogen we uitputten. Elke dag opnieuw. Tot Gods eer alleen. Amen.
Laten we samen bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heere, wil u danken dat u gemeente hebt gegeven in uw naam. Dat er telkens weer mensen gevonden mogen worden die uw heilig aangezicht mogen zoeken. Dat u zo met uw geest werkzaam bent, ook onder ons. Heere, we willen u danken voor die verbinding die er is in Jezus Christus. Door de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Heere. Voor uw heilig woord, de Bijbel, die we mogen overdenken en telkens opnieuw mogen ontvangen. Elke morgen nieuw. Heer, we danken u voor uw gemeente wereldwijd en we bidden u in het bijzonder voor die zusters en broeders die aangevochten zijn in hun geloof. Soms ver weg, omdat er vervolging is van het geloof, soms ook juist ook heel dichtbij, in twijfel en aarzelingen door de omstandigheden. Heer, we dragen ze aan u op en we bidden u, wil gij hen niet loslaten, maar zend uw geest ook tot hen juist, om hen te trekken. Heere, we bidden u voor al die relaties, huwelijken, gezinnen, op allerlei niveaus, waar strijd is. Wil gij, o Heere, door uw geest die tussentreder zenden, van gerechtigheid, vrede, brood, wijn, uw heilige liefde, het priesterschap, waarin de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Ja, Heere, maak ook ons zo tussentreders. Maak ons ook zo vrijmoedig om een stap terug te doen. Op school, in het werk, op al die momenten waarin we onszelf naar voren schuiven. Leg gij ons dan de vinger op de lippen. Behoed onze tong en bewaar ons hart. Heere, zend ons zo deze week in als getuigen van uw liefde en van uw kracht. Wil zo ons werkzaam maken en als tekenen maken naar de mensen die we ontmoeten. En geef dat zo de vreugde van het geloof. En de zekerheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar Jezus Christus, die tiende koning zal ze blijken te zijn, die regeert tot in eeuwigheid, dat we dat rijk mogen verlangen. Dat vragen we u, uit genade, omwille van uw heilige liefde, tot ons, tot uw volk Israël en tot deze wereld gezonden. In Jezus' naam, amen.
Onze slotzang is Psalm 138, waarvan we de verzen 1 en 4 zingen. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.